Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen van Psalm 89 en daarvan het eerste en het zevende vers. Psalm 89.
Thank you.
Gemeente, na het amen op de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 67 en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 67. Maar eerst belijden we het geloof in gemeenschap met die grote kerk van alle tijden en alle plaatsen. En we doen dat vanavond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En ik nodig jou uit om met mij mee te belijden in het hart deze woorden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare dingen en van alle onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer Jezus Christus. Dat is de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. Hij is God uit God. Hij is licht uit licht. Hij is waarachtig God uit waarachtig God. Hij is geboren, niet gemaakt. Eén van wezen met de Vader en door hem is alles wat geworden is, geworden. Ter wille van ons mensen en ter wille van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel. Vlees geworden door de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria. En zo is hij mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij heeft geleden. Hij is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Dat stond al in de schriften geschreven. Hij is opgevaren naar de Vader in de hemel en zit daar aan de rechterhand van hem. En hij zal van daaruit wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde kennen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is, die levend maakt, die uitgaat van de Vader en van de Zoon en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven een heilige, een algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen.
Thank you.
Gemeente, laten we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zo mochten wij u belijden en zo mogen we in u geloven. En daar danken we u voor alles voor, dat we in u kunnen geloven en dat u uzelf laat belijden. En dat we maar niet uit onszelf hoeven bovenhalen wie u bent en wat u doet, wat er aan de hand is en waar het heen gaat. Maar dat u ons dat telkens weer zelf zegt. Telkens nieuw en telkens anders. En daarom heeft u ons ook vanmiddag weer uitgenodigd in dit gebouw. Om hier te lezen uit uw woord. Om hier uw stem te verstaan. Die stem die klinkt in ons leven. En die stem die landt in onze omstandigheden. En ook daar danken we u voor. Dat u ons kent. Dat u weet wie u voor u heeft. Dat u weet wat we met ons meedragen. Aan dankbaarheid, aan vreugde. Maar ook aan zorgen, aan verdriet. Datgene wat ons leven vult. Heere God, we bidden u. Wilt u dat een moment van ons afnemen? Zodat er ruimte ontstaat. Zodat er ruimte ontstaat die nodig is om werkelijk te horen wat u zegt tot ons. Heere God, wij danken u dat we hier in vrijheid zijn samengekomen. En dat alles voorhanden is om deze dienst uit uw hand te ontvangen. Wij vragen u om uw zegen over alles wat er hier vanmiddag gebeurt. Als we zingen psalmen tot uw eer. Als de woorden van psalmen en liederen ons op de lippen worden gelegd. Heere God, als we bidden tot u. U danken voor wie u bent. Maar ook u vragen wat we nodig hebben. Als we lezen in uw woord. Als we luisteren naar de verkondiging van dat woord. Als we onze gaven geven. En als we straks weer als gezegende mensen van hier mogen gaan. Gezegend met uzelf. Heere, wij bidden u. Zegen ook in ieder die een aandeel heeft in deze dienst. In het spelen op het orgel. In het bewaren van de rust. In het verzamelen van de gaven. In het koster zijn. In het zingen, in het bidden. In het luisteren. Maar ook in het spreken. Heer, en zo leggen we deze dienst in uw hand. Zo leggen we onszelf voor u neer. In het vertrouwen dat u aan het woord komt. Heren, wil ons zo horen en onze dank aannemen. En dat niet uit iets van ons, maar neem alles uit uzelf. En hoor ons in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we lezen vanmiddag uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 18, vanaf vers 21... En dan lezen we door tot het laatste vers, dat is vers 35. Matthäus 18, vanaf vers 21. En daar staat geschreven: toen kwam Petrus naar hem, de Heere Jezus, toe. En zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei tegen hem: ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij echter wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, als voorbereiding op de verkondiging gaan we zingen van Psalm 25... en daarvan het 4e en het 5e vers. Maar u krijgt eerst gelegenheid om uw gaven te geven. Er worden een 3-tal collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de GZB en met nadere bestemming het kerkzijn in een achterstandswijk in Nicaragua. De tweede collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst en de derde collecte is bestemd voor het kerkgebouw. Al deze collecten van harte bij u aanbevolen. Daarna zingen we van Psalm 25, het 4e en het 5e vers. Gemeente, als antwoord op de verkondiging zingen we straks zonder verdere aankondiging van Psalm 103 in de versie van Weerklank op uw blad. En daarvan het eerste, het derde en het vierde vers. Psalm 103. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We hebben vanmiddag een gelijkenis op tafel waar een vraag aan vooraf gaat. En dat is de vraag naar de grens aan de vergeving. En die vraag die herken je natuurlijk, want daar heb je constant mee te maken. Met de grens die in jezelf bereikt wordt als je te maken krijgt met situaties waarin mensen jou pijn doen. Willens en wetens. En soms keer op keer. Door snijdende opmerkingen te maken. Door je te kleineren. Je in een hoek te zetten. Door je zwart te maken bij anderen. Op je werk. Op school. Misschien wel in de kerk. Waardoor als je eerlijk bent, je eigenlijk tot de conclusie komt dat je niet langer met hen door wil. Dat je de band met hem of met haar, als het aan jou lag, het liefst zou willen doorsnijden. Ik denk dat het goed is dat je dat gewoon eens nuchter constateert. Dat je die grens in jezelf soms, of misschien ook wel regelmatig, aantreft. Zoals Petrus die grens in zichzelf aantreft. En daar zo nu en dan ook echt tegenaan loopt. Botst, moet ik misschien wel zeggen. Misschien wel juist op de momenten waarop hij ziet hoe grenzeloos de Heer Jezus eigenlijk is. Hoe grenzeloos hij is in zijn omgang met mensen die zich hebben overgegeven aan zonde. Met tollenaars. Mensen die zich over de rug van hun eigen mensen, van hun eigen volk, eigenlijk rijk maken. En het aanleggen met de bezetter. Met prostituees. Mensen die van het verleiden, van het kapotmaken van huwelijk, eigenlijk hun vak hebben gemaakt. Met mensen die willens en wetens andere mensen pijn hebben gedaan. De Heer Jezus gaat gewoon met ze in gesprek. De Heer Jezus zegt soms openlijk geen oordeel over deze mensen te hebben. En hij spreekt soms gewoon uit dat ze als vergeven mensen verder mogen. Hij laat ze vrij uitgaan. Alsof er voor hem werkelijk geen grens bestaat in het erbij houden en het erbij trekken van deze mensen. Kijk, en dat hij dat doet, dat de Heer Jezus zo met mensen omgaat, dat is nog tot daaraan toe. Maar dat hij ook hem, dat hij ook Petrus oproept om hetzelfde te doen, om deze mensen op dezelfde wijze tegemoet te treden, om net als hij geen oordeel over deze mensen te hebben, meer nog om hen daadwerkelijk te vergeven en met ze verder te gaan, ja, dat roept soms verzet op. Dat maakt die grens in hem voelbaar. Die grens in zichzelf waar hij in confrontatie met deze mensen niet zomaar overheen kan stappen. Juist niet als het gaat om wat deze mensen gedaan hebben. En de ellende, de pijn, het verdriet dat ze daarmee hebben aangericht. En ook dat herken je misschien wel. Dat innerlijke verzet, dat wordt opgeroepen door de Heer Jezus. Door de grenzeloosheid waarmee hij met mensen omgaat. Dat innerlijke verzet tegen de opdracht om hem daarin na te volgen. En hetzelfde te doen. Dat stemmetje in jou dat zegt, ja, alles goed en wel. Maar je moet toch ook eens gewoon kunnen zeggen dat de maat vol is. Dat als iemand zichzelf keer op keer en consequent onmogelijk bij je maakt, daar dan ook de consequenties van moet ondervinden. Bijvoorbeeld de consequentie dat je bijvoorbeeld tegen zo iemand zegt het is klaar. En dat je dus met zo iemand de band kan doorsnijden. Nou, dat is wat Petrus hier bij de Heer Jezus op tafel legt. De vraag naar de grens. De vraag naar het moment waarop je als mens kunt zeggen dat de maat vol is. Hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en zal ik hem vergeven? En dan klinkt het misschien wat achterdochtig van mij, maar ik verdenk Petrus er een beetje van dat hij hier extra hoog inzet. Want hij weet natuurlijk dat de ouden, de rabbijnen, ooit hebben vastgelegd dat die maat na 3 keer vergeven vol is. Na 3 keer vergeven is de grens bereikt, hebben zij ooit in het geschrift vastgelegd. En gaat iemand dan nog door met dingen die jou schade toebrengen, dan is het klaar. Dan kun je iemand loslaten. Dan kun je zonder in gewetensnood te komen de band met iemand gewoon doorsnijden. Ik vermoed dat Petrus hier denkt, ja, 3 keer leer mij de Heer Jezus kennen. Die gaat daar natuurlijk gegarandeerd overheen. Die gaat altijd over wat de ouden hebben gezegd heen. In dit geval zou hij die 3 keer op zijn minst verdubbelen. Dus als ik nou 7 keer zeg, dan zit ik daar nog boven. En dan heb ik de kans dat hij tegen mij zegt, goed zo Petrus, goed zo. Jij bent een goede leerling van mij. Iemand die maar liefst 7 keer bereid is om iemand te vergeven. Kijk, dat zou mooi zijn. Want dan zou Petrus een duidelijke grens voor ogen hebben. Een grens waarmee hij uit de voeten kan. Natuurlijk, 7 keer is veel. Maar het is te doen. Tandenknarsend, als het moet. Maar dan is de maat ook echt vol. Dan is de grens echt bereikt. Bij de 8e keer is het dan ook echt klaar. Dan kun je de band met je broeder of met je zuster zonder in gewetensnood te komen doorsnijden. Maar ja, zoals zo vaak gaat het anders. Het feest van een duidelijke grens gaat niet door. 7 keer, zegt Jezus. Nee, Petrus, 70. Maal 7 keer. En door deze getallen te gebruiken, maakt de Heer Jezus gelijk al duidelijk dat vermenigvuldigen en uitkomen bij 490 keer ook niet de bedoeling is. Nee, met deze getallen zegt hij, luister Petrus, het aantal keer dat jij geroepen bent om je broeder te vergeven, is inderdaad grenzeloos. Jij vergeeft een ander. Hoe dan ook. Keer op keer. Altijd. Het is onmogelijk dat jij dat niet doet. Het is onmogelijk dat jij als iemand die mij kent, als iemand die bij mij hoort, als iemand die mij volgt in zijn leven, de ander niet vergeeft. En waarom dat zo is, dat zal ik uitleggen. En dan vertelt de Heer Jezus de gelijkenis die we hebben gelezen. En dat is belangrijk. Dat is een gelijkenis in 3 scènes, in 3 bedrijven. En in die gelijkenis tekent hij de mens eigenlijk als iemand die tussen zijn heer en zijn naaste instaat. Of beter gezegd, hij tekent de mens als iemand die vanuit de manier waarop zijn heer met hem omgaat en omgegaan is, op weg gaat naar de ander, naar zijn naaste. Althans, zo zou het moeten zijn. Jezus tekent deze mens namelijk iemand die zo'n grote schuld heeft dat hij die onmogelijk kan betalen. 10.000 talenten. De grootste munteenheid en het grootste aantal dat de Bijbel kent, wordt hier gebruikt. Omgerekend zou zijn schuld neerkomen op zo'n slordige 60 miljoen euro. En het is duidelijk dat hij op geen enkele wijze die schuld kan terugbetalen. En als je dit zo leest, dan voel je wel aan, dit gaat over jou. Over de wijze waarop jij met je leven met je geschiedenis voor God staat. Met alles wat erin is gebeurd, met alles wat erin is gedaan, met alles wat erin is gezegd. En ook met alles wat erin is niet gedaan en niet is gebeurd en niet is gezegd. En daar kunnen we lang over praten, daar kunnen we kort over praten en dat kan iedereen voor zichzelf invullen. Maar dat betekent dat je met je leven en met je geschiedenis voor God staat. Met een schuld die zo groot is dat je die niet kunt betalen. Dat kan niet. Die kun je met geen mogelijkheid betalen. Nou ja, zegt die Heer in die gelijkenis. Dan moet je maar betalen met alles wat je bent. Dan moet je maar betalen met jezelf. Maar dat betekent dan wel dat je jezelf kwijtraakt. Dat je je leven kwijtraakt. Alles wat je lief is. En dat je mij als je Heer kwijtraakt. Dat betekent dan wel dat ik alle banden met jou moet doorsnijden. En met alles wat je lief is. Dat betekent dan wel dat ik je letterlijk verloren moet laten gaan. En als die man dat hoort, als de waarheid van dat oordeel tot hem doordringt, dan werpt hij zichzelf voor de voeten van zijn Heer en dan roept hij: alsjeblieft, wees langmoedig over mij. Heb geduld met mij. En ik zal u alles betalen. Hij weet dat het niet kan en toch zegt hij het. En die Heer die dat ook weet dat dat niet kan, die ziet die man daar voor zijn voeten liggen. En dan staat er dat hij met innerlijke ontferming over hem bewogen wordt. En dat maakt dat hij hem loslaat, dat hij hem zijn schuld vergeeft. Hij schelt hem dat hele bedrag van die 60 miljoen euro kwijt. En hij laat hem gaan. Ik maak jou vrij van je schuld, zegt hij. En zo loopt die man naar buiten. Vrijgesproken. Vergeven. Vrij. Op weg naar zijn naaste. En dat is eigenlijk de evangelie in vogelvlucht, zou je kunnen zeggen. Dat hele verhaal waarin verteld wordt hoe de Heere God met jou omgaat. Hoe de Heere God die hele geschiedenis die achter ligt jou vergeeft. Je vrijmaakt van je niet te betalen schuld. Enkel en alleen omdat hij met innerlijke ontferming over jou bewogen is. Enkel en alleen uit genade, zo zou je kunnen zeggen. Of zoals de Heer Jezus het met deze gelijkenis zegt, enkel en alleen omwille van mij. Zo kom je bij hem vandaan, zegt Jezus. Zo kom je telkens weer naar buiten. En bij dat naar buiten gaan, kom je de ander tegen. Je naaste, je broeder, je zuster. Ook degene die bij jou in het krijt staat. Ook degene die bij jou in de schuld staat. Zoals die man iemand tegenkomt die bij hem in de schuld staat. Die hem 100 denariën, 100 penningen schuldig is. Omgerekend komt dat neer op zo'n slordige 60 euro. Letterlijk 1 miljoen keer zo klein als de schuld die hem net vergeven is. En dan gebeurt het onmogelijk, zegt Jezus. Want dan is in niets de echo hoorbaar van het voorafgaan. Dan vormt werkelijk niets in het handelen van die man een weerspiegeling van wat er net is gebeurd. Hoewel de situatie daartoe alle aanleiding aangeeft. En die situatie wordt door de Heer Jezus in exact dezelfde bewoordingen verteld. Er is net zoals het hier voorgaande sprake van een schuld die betaald moet worden, maar die blijkbaar niet direct betaald kan worden. En net als in het hier voorafgaande is hier ook iemand die zich neerwerpt voor de voeten van zijn schuldeiser en hem smeekt om geduld, hem smeekt om langmoedigheid. En toch gaat alles anders. Want er komt geen langmoedigheid. Deze man wil niet langmoedig zijn. Hij vliegt zijn schuldenaar naar de keel. Er staat letterlijk dat hij zijn keel begint dicht te knijpen. En terwijl hij dat doet, roept hij: betalen. Betaal wat jij mij schuldig bent. Tussen twee haakjes in het Grieks wordt duidelijk dat hij naar die man toe telkens het woord schuld in de mond neemt. Schuld en schuldig. En het is opvallend dat die Heer dat in het Grieks niet deed. In onze vertaling is het er toch in terecht gekomen, maar hij doet het niet. Alsof de Heer Jezus door het zo te vertellen duidelijk maakt dat deze man in tegenstelling tot zijn Heer bezig is om iemand letterlijk vast te zetten in de schuld. Hij zet er het woord schuld voor en hij zet er het woord schuld achter, alsof hij er twee traliehekken mee neerplaatst. Hij sluit zijn broeder letterlijk in de schuld. En ik denk dat daar het aangelegen punt in deze gelijkenis ligt. Dat de Heer Jezus hiermee ten diepste zegt: weet wat je doet als je iemand niet vergeeft. Als je iemand niet wil vergeven. Want daar gaat het hier om. Niet om de onmacht, maar om de onwil om iemand te vergeven. Ik bedoel, je kunt ook eenvoudig niet weten hoe je iemand zou moeten vergeven. Er zijn meerdere voorbeelden van de onmacht om iemand te vergeven. Bijvoorbeeld, als iemand die bij jou in de schuld staat tegen jou zegt: ja, je hebt het steeds over schuld, maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat je daarmee bedoelt. Ik weet eigenlijk helemaal niet waar je het over hebt. Want wat jij allemaal ook zegt, zo is het niet gegaan. Zo is het niet gebeurd. Ik heb niks gedaan. Er is geen schuld. Kijk, dan wordt het andersom. Dan word jij ingesloten. En dan zit jij met de opdracht om iemand te vergeven, maar tegelijkertijd met de onmacht om zo iemand te vergeven. Het kan ook zo zijn dat er sprake is van een schuld, dat er iets is gebeurd, dat je iets is aangedaan, maar dat degene die dat heeft aangericht er eenvoudig niet meer is. Dat hij of zij is weggevallen. En dan blijf jij er ook mee zitten. Met de vraag hoe dat moet. En of je hem of haar niet eerder had moeten vergeven. Of je het niet anders had moeten doen. Dan gaat het over de onmacht. En daarmee mag je naar de Heere God. Mag je vragen aan hem om dat een plaats te geven. Want dat kan hij. En dat wil hij. Dat is onmacht. Maar je kunt je ook verharden in het standpunt er niet over te piekeren om iemand zijn of haar schuld te vergeven. En als dat het geval is, als je erop gebrand bent dat niet te willen, de ander niet te willen vergeven, dan zet je die ander letterlijk vast in zijn of haar schuld. En dan is hij of zij niet alleen gebonden aan die schuld, maar dan is hij of zij ook gebonden aan jou. Dan heb je hem of haar figuurlijk bij de keel gegrepen. En ik denk dat we allemaal weten hoe dat werkt. Hoe dat voelt. Als iemand jou vastzet in je schuld. Hoe er telkens weer subtiele opmerkingen worden gemaakt. Op die schuld. En dan kan een blik al genoeg zijn. Moet jij nodig zeggen, kan zo'n blik betekenen. Als er iemand is die hier even iets niet over moet zeggen, dan ben jij het. Of ben je het vergeten? Hoe jij ooit dit hebt gedaan of dat hebt gezegd. Of minder subtiel, wat doe jij hier? Voel jij nu werkelijk niet aan dat jij je gezicht hier even niet moet laten zien? Want ik wil het nog wel even voor je samenvatten hoor. Wat je allemaal hebt veroorzaakt. Aan pijn. Aan verdriet. Aan ellende. Ja, vergis je niet, dat is zomaar gebeurd. En het kan ook zomaar zijn dat je het zelf doet. Soms al zo lang en misschien soms zo onbewust dat je het zelfs niet eens meer doorhebt. Hoe je iemand vastzet in de schuld. Dat kan bij wijze van spreken door middel van een grapje. Ik heb een zoon en die zoon van mij die haalt wel eens wat uit. En hij had eens een keer wat uitgehaald, ik zal niet zeggen wat. En ik maakte daar steeds een grapje over. Dan kwam er iets ter sprake en dat had dan te maken met wat hij gedaan had. En dan zei ik bij wijze van grapje, nou, daar weet jij wel raad mee, hè? En op een gegeven moment zei hij tegen mij, ik vind het eigenlijk niet zo leuk. Want weet, nu is het net alsof het er steeds blijft zitten. En toen dacht ik, ja, je hebt helemaal gelijk, jongen. Waarom doe ik dat? En zo kun je iemand, hoe onschuldig of hoe klein je het zelf ook vindt, iemand bij de keel pakken. En als je dat doet, dan heeft het voor zo iemand ook helemaal geen zin meer om geduld, om langmoedigheid, om ontferming te smeken. Want dan heeft de toorn de innerlijke ontferming teniet gedaan, om het maar eens theologisch uit te drukken. Omdat je ten diepste niet wilt, die innerlijke ontferming. En dan blijft de toorn over. En dat is in de ogen van de Heer Jezus een hoogst kwalijke zaak. Nogmaals, dat is een onmogelijke zaak. Onmogelijk als je beseft hoe jouw Heer met jou is omgegaan. Jou alles heeft vergeven. Hoe zijn innerlijke ontferming de toorn juist teniet heeft gedaan. Dan is het onmogelijk om op deze manier jouw schuldenaar tegemoet te treden. Maar het gebeurt blijkens de woorden van de Heer Jezus wel. En daarom moet er nog een derde scène in deze gelijkenis volgen. Een scène die onthult hoe onmogelijk en hoe erg het is dat die tweede scène geen weerspiegeling is geweest van die eerste scène. En in die derde scène komt het die Heer allemaal ter oren. Wat er is gebeurd. Het wordt hem gemeld door mensen die het gezien hebben en die daar eigenlijk helemaal van ontdaan zijn. Van het onmogelijke, van die houding van die man. En die Heer die roept hem bij zich en hij zegt hem precies waar het op staat. Jij boze dienaar. Zo begint hij. En uit dat woord blijkt dat het echt mis is. Dat die man iets gedaan heeft wat boos is. Wat lijnrecht tegen de orde van het koninkrijk van deze Heer ingaat. Iets wat daarmee regelrecht vloekt. En begrijp me goed, het gaat er hier niet om dat de schuld van een ander altijd zomaar weggestreept hoeft te worden. Alsof er niets gebeurd is. Dat kan ook, hè? Dan zeggen we zand erover. We hebben het er niet meer over. De vraag is of dat vergeving is. En of dat ondergronds, onder dat zand wat er overheen is gegaan, niet door kan woekeren. Ik denk dat het goed is om er altijd over te praten. Je kunt dat opengooien, zodat er ruimte ontstaat. Ik bedoel, tussen het zomaar wegstrepen van een schuld en het iemand vastzetten in de schuld, daar zit ruimte tussen. Maar die ruimte, die moet wel gevuld worden door wat hier wordt genoemd erbarmen, langmoedigheid. Geduld. En die is bij deze man werkelijk nergens meer te bespeuren. En nogmaals, dat wordt hem door zijn Heer kristalhelder gemaakt. Dat kan niet, zegt die Heer. Niet in mijn rijk. Niet waar ik Heer ben. In mijn rijk, waar ik Heer ben, daar moet er in de wijze waarop jij met je naaste en zijn schuld omgaat, hoe dan ook een echo hoorbaar zijn van de manier waarop ik met jou en met jouw schuld ben omgegaan. Er moet een weerspiegeling zichtbaar worden tussen datgene wat zich hier binnen tussen jou en mij afspeelt en wat er daarbuiten tussen jou en de ander afspeelt. Dat erbarmen, mijn innerlijke ontferming over jou, dat moet handen en voeten krijgen in je leven. In je kijken, in je manier van omgaan met de ander. Mijn ontferming moet via jou ook doorgaan naar die ander. Dat moet. Laat de Heer Jezus die Heer in deze gelijkenis zeggen. Hij gebruikt het Griekse woord dei. En dei, dat heeft in het evangelie altijd te maken met de noodzaak om jezelf te verloochenen. Om je kruis op te nemen en hem te volgen. Ook, en misschien wel juist, in zijn grenzeloosheid naar mensen toe met schuld. En als je dat niet wilt, zegt die Heer, als je die grens in jezelf en de toren die daar tegenop gestapeld ligt, voorrang wil geven aan de ontferming, goed, maar dan geschieden het naar jouw wil. Maar daarmee ben je wel tegen mijn grens opgelopen. En daarmee kun je ook niet langer aanspraak maken op mijn ontferming over jou. Dan blijft de toren, ook mijn toren, over in jouw leven. En dan zal ik je daaraan moeten overgeven. Dan zal ik je moeten overgeven aan je eigen wil. De wil om schuld te zien als iets waarin je gevangen kunt zitten. De wil om schuld te zien als iets waarin je de ander gevangen kunt zetten. En waarin jij zelf en waarin die ander niet uitkomt totdat de laatste penning betaald is. Ook al is dat in jouw geval, in zijn geval, in haar geval onmogelijk. Maar dat is niet wat ik wil. Dat is niet wat ik vanuit mijn ontferming voor ogen heb, zegt de Heer Jezus met deze gelijkenis. Wat ik voor ogen heb, dat is het verhaal waarin het woord betalen het woord schuld overtreft. Letterlijk. Waarin deze gelijkenis 6 keer sprake is van het woord schuld, is er 7 keer sprake van het woord betalen. En dat is uiteindelijk toch de kern van het evangelie. Een evangelie waarin die ontferming van die Heer zichtbaar is geworden in die man die voor onze schuld heeft betaald met zichzelf. Met zijn leven. Met alles wat hem lief was. En daarmee die schuld heeft uitgedelgd, om het maar eens klassiek te zeggen. Dat is de boodschap die hier binnen klinkt. En dat is de boodschap die daar buiten, in ons leven, in ons omgaan met de ander, moet doorklinken. Dat betekent met het oog op de komende tijd dat we misschien eens te raden moeten gaan bij onszelf. Hoe kijk ik naar de ander? Hoe kijk ik naar zijn of haar schuld? En zou het misschien zo kunnen zijn dat ik hem of haar heb vastgezet in die schuld? En moet ik daar misschien eens met nieuwe ogen naar kijken? Moet ik dat misschien eens opengooien? Daarover in gesprek gaan? Doe ik dat bij jou? Ervaar je dat zo? Zet ik jou vast in je schuld? Want het is mijn broeder. Het is mijn zuster. Eigendom van diezelfde Heer. Deze Heer, die ons hier allemaal heeft uitgenodigd in deze ruimte. Om ons allemaal te laten delen in zijn ontferming. En ons heel simpel vraagt om naar elkaar toe hetzelfde te doen. Vergeef ons onze schulden, heeft de Heer Jezus ons geleerd te bidden. Gelijk, gelijk, ook wij vergeven onze schuldenaar. En de diepste vraag is, wil je dat? Wil je dat? Niet kun je dat. Maar in eerste instantie, wil je dat? Of wil je dat niet? Dat is huiswerk gemeente. En ik moet zeggen, best veel deze keer. Amen.
Thank you.
Gemeente, laten we samen danken en laten we bidden. Heer onze God, wij danken u dat u ons niet 7 maal vergeeft. Dat u ons ook niet 490 maal vergeeft. Want dan hadden we hier niet gezeten. Dan was het voor ons klaar geweest. Maar u bent grenzeloos in uw vergeving naar ons toe. We hebben het net gezongen met de woorden van Psalm 103. Dat u ons niet doet naar wat wij deden. En daar danken we u voor, want daar leven we van. We leven van dat evangelie waarin uw zoon naar ons toe kwam. Om onze zonde op u te nemen, op zichzelf en die naar het kruis te brengen. Heer, heb dank daarvoor. Heere God, en wij bidden u, wil geven dat we daarin in ons leven een weerspiegeling mogen zijn van wie u bent en wat u doet en hoe u omgaat met ons. Heere God, en dat is moeilijk, want wij lopen tegen die grens in onszelf op. Heere, wil ons dan de wijsheid en de kracht, maar ook de moed geven om daarover in gesprek te gaan, om dat open te kunnen gooien, om zo met onze broeders en zusters verder te kunnen. Heer, en tegelijkertijd bidden wij voor al diegenen onder ons die te maken hebben met de onmacht in de vergeving, omdat dat wat er gebeurd is gebagatelliseerd wordt of ontkend. Heren, dan blijven wij achter met een schuld die wij hebben te vergeven, maar die we niet kunnen vergeven. Heere God, wilt u ons dan horen als we dat bij u brengen? Als we dat in uw handen leggen? En mogen we het dan daar ook laten? Heren, wij bidden u voor degene onder ons die te maken hebben met een schuld die vergeven moet worden, maar waarbij de schuldenaar er niet meer is. Heer God, wil ook ons dan horen, als we ook dat bij u brengen. Wil ons dan ook geven dat we het bij u mogen laten. Heer, ga daarmee aan het werk in ons leven. En geef ons de vrede die alleen u kunt geven. Heer God, zo danken we u voor die eenvoudige gelijkenissen die ons soms zo dicht op de huid kunnen zitten. We bidden u, wil geven dat we dit meenemen, ons leven in, en dat dat vrucht mag opleveren. Heere God, wij danken u zo voor deze dag, voor de rust en voor de stilte waarin uw stem klonk, waarin we tot rust mochten komen. Heere, wij bidden u, ga voor ons uit. Als we deze avond verder ingaan, als we deze week verder ingaan, wilt u ons zegenen in datgene wat ons te wachten staat, wat ons te doen staat. Wilt u geven dat we tot zegen mogen zijn voor de mensen die u op ons pad zet. Heere, geef ook dat we ze mogen herkennen als door u op ons pad gezet. Heere, wij bidden u, wil met ons zijn als er moeilijke dingen zijn. Misschien zien we wel weer tegen de nieuwe week op. Omdat er weer van alles gaat beginnen. Behandelingen, uitslagen, spanning. Datgene wat we nauwelijks kunnen dragen. Heere, wij bidden u, wil ook met ons zijn in onze verwarring, onze bezorgdheid over datgene wat we horen over het coronavirus. Heere God, wil met ons zijn als we daar beducht voor zijn, omdat onze gezondheid al niet te sterk is. Heere, wil geven dat dat allemaal in goede banen geleid mag worden. En wil zelf maar zorgen voor ons. En voor al die mensen die daarmee te maken krijgen. Heere God, zo leggen we ons leven in uw hand. Zo leggen we alles van deze dag en van deze dienst terug in uw hand. En zo vragen we u, wilt u ons voorgaan, de toekomst in? En wilt u geven dat we daarin achter u aan mogen gaan? Erop vertrouwend dat u de weg weet en dat u de weg wijst. Heer, heb dank voor alles wat u gaf, voor wie u bent. En vooral ook voor de wijze waarop u met ons omgaat. Heb dank voor uw Zoon. Heb dank voor zijn offer. Heb dank dat we mogen weten dat we daaruit leven. Dat dat onze bodem is en dat we daarop mogen staan. Heer, wil ons zo voorgaan en wil ons zo horen. En onze dank aannemen in Jezus' naam alleen. Amen.
Gemeente, we gaan ons laatste lied zingen, psalm 33. En daarvan het eerste en het elfde vers, psalm 33. Gemeente, ga nu in vrede en weet u met de uwe en ook jij met de jouwe gedragen door de zegen van God. De Heere, Hij zegen u en Hij behoed u. De Heere doet zijn aanschijn over u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en Hij geeft jou zijn vrede. Amen.